Ja, laten we beginnen.
You are good angel, mercy and
Welk spoor of ingang heb jij gekozen toen je hier binnenkwam? Links of rechts van het gordijn? Moest je twijfelen? Of heb je waarschijnlijk moeite om te kiezen? Hoe zit je hier? Twijfels over je studie, over wat je moet gaan studeren. Twijfel over je baan, of twijfel je misschien over God, of God wel bestaat, omdat je eigenlijk zo weinig van hem merkt. Allemaal alledaagse twijfels van alledaagse mensen zoals jij en ik. Hartelijk welkom allemaal. Wat is het geweldig om zo'n grote groep mensen te zien. Jongelui, ouderen, jongeren. Wat is het geweldig om hem te loven en te prijzen. Al met de band. Worship band. En mooi om te zien dat je ook zo samen kunt werken. Super gaaf. En als je getwijfeld had om te komen, je bent er toch. Bedankt. Bedankt dat je komt. En ik hoop dat we je uit kunnen dagen om over dit thema na te gaan denken. Over twijfels. En ik kan me niet voorstellen dat hier iemand in de zaal zit die geen twijfels heeft. En iedereen heeft twijfels. Of dat nou over of dat je God wel ervaart in je leven. Of misschien twijfels je studie of je baan. Of twijfel of je het een leuk meisje vindt, ja of nee. Of een leuke jongen. Twijfel je misschien om hem of haar te vragen? Allemaal twijfels. Maar waar ga je daarmee heen? Hou je dat voor jezelf? Of breng je het ergens naartoe? Ook een welkom aan diegenen die meeluistert via internet. Ja, ze zijn er niet. En eigenlijk zijn ze wel verbonden met ons. Maar ook voor degene die meeluistert. Later. Via een cd, een opname. We gaan tijdens de dienst gaan we nadenken over het thema twijfels. En je ziet een muur staan die we hebben opgebouwd. Dat is de twijfelmuur. Die twijfelmuur, dat komt nog te pas en daar zal Jacco zal daar iets over gaan vertellen. We gaan met elkaar de grote twijfelquiz spelen. En daar word je uitgedaagd om over een aantal quizvragen na te denken. We gaan ook de twijfelmuur gebruiken. En daar gaat Willem, onze spreker, Willem Biesheuvel, gaat daar ook iets over vertellen. Die twijfelmuur, dat is ook een belangrijk onderdeel. Daarvoor heb je allemaal in het begin, toen je hier binnenkwam, een pen en papier gekregen. Ik zou zeggen, verfrommel het niet, verscheur het niet. Gebruik de pen en het papier, want je hebt hem echt nodig. Je hebt hem nodig bij de twijfelquiz en je hebt hem nodig bij de twijfelmuur. En de pen mag je houden. En ik hoop dat je iets met de pen kunt doen. Dat het een bemoediging kan zijn. Dat het iets is om weer aan terug te denken. Er staat de tekst op. En misschien ken je wel iemand met wie je gesproken hebt, die je dan die pen kunt geven. Dan nog een laatste mededeling en dat is de mededeling van de bloemen. Dit hele mooie boeket bloemen, dat gaat naar de zuster Bruins. Voordat we eigenlijk verder willen gaan, wil ik Willem even vragen om een zegen voor deze dienst.
Nou, hele goede avond. Kan ik mezelf ook even voorstellen, dat lijkt me fijn. Mijn naam is Willem Biesheuvel en ik vind het een voorrecht om in jullie midden te zijn. En ik ben hier samen met mijn vrouwje Ditja en wij komen uit Ede, dus een uurtje hier vandaan. En van oorsprong kom ik uit Strijen, dus dat is een heel eind hier vandaan. En hoe heet het, in het dagelijks leven werk ik bij Operatie Mobilisatie. Ik denk dat velen van jullie die organisatie wel kennen. En die zijn natuurlijk heel bekend geworden met het schip, de Logos Hoop. Ik weet niet of dat sommigen van jullie dat kennen. Het is een grote zendingsorganisatie. Er werken ongeveer rondom de 6000 medewerkers. En ze zitten in 110 landen. En in Nederland zijn ze ook gevestigd, in Emmeloord en Amersfoort. En in het dagelijks leven mag ik mezelf bezighouden met een aantal evangelisatieactiviteiten. En dat heeft ook te maken met het opzetten van Alpha-cursussen. Ik heb er een keer eentje in België opgezet. Dat was heel bijzonder, was dat. En ook omdat het daar nog niet zo bekend is. En daarnaast mag ik contacten leggen tussen Operatie Mobilisatie en de gemeentes en kerken in Nederland. En ik geniet ervan om op die manier bezig te zijn. Ik doe het nu ongeveer 1,5 jaar. En we zijn bij Operatie Mobilisatie kun je heel veel verschillende dingen doen. Van korte zendingsreizen tot aan 40 jaar werkzaam zijn in zijn koninkrijk. Een paar maanden geleden toen mochten we een dag optrekken met 2 mensen uit India. En die werkten al 40 jaar in India. Dat was zo mooi wat hun daar op hadden gezet. Hun hadden een trainingsschool opgezet. Een 2-jarige trainingsschool. En daar konden voorgangers daar getraind worden. En die gingen dan daarna het land in om zelf weer kerken te gaan stichten. En dat was geweldig om die mensen ook eens te ontmoeten. Maar je kan het ook voor korte termijn kan je ook zendingsreizen doen via OM. Vorig jaar zijn wij rond oud en nieuw naar Engeland gegaan, ook met zo'n zendingsreis mee. En dat is gewoon super om allerlei mensen van verschillende achtergronden te ontmoeten en te zien hoe God ook door je heen werkt als je het evangelie gaat delen met de mensen in de stad. En wat ik ook heel mooi vond was dat wij een Amerikaanse jongen ontmoetten, John heette die. En nadat hij die outreach had gedaan in Engeland, ging hij meedoen aan een transit challenge. Nou, dan denkt u misschien, wat is dat? Maar het is dus dat je met een busje 1,5 jaar lang door Europa gaat rijden. En dan gaan ze in al die landen gaan ze dus activiteiten en manieren bedenken om het evangelie te delen. En dan zit je dus met elkaar opgescheept in een busje. En dan overnacht je op verschillende locaties. Nou, dat is toch echt een uitdaging, hè? Dus er is van alles mogelijk. En ik zou graag een kort filmpje willen laten zien. En dan daarna wil ik deze dienst in gebed opdragen. Dus ik wil vragen of dat het filmpje gestart kan worden en dat laat nog wat meer zien van de organisatie.
OM mobiliseert mensen voor wereldzending. Al sinds 1957 motiveert OM mensen om te bidden, geven en gaan. De getuigen van Jezus Christus en discipelen te maken in alle volken. Met 6100 medewerkers in 110 verschillende landen en aan boord van het schip De Logos Hoop zetten wij ons in om Jezus Christus bekend te maken door evangelisatie, ontwikkelingswerk, het stichten van kerken, gerechtigheid en training van de volgende generatie. We hebben mensen nodig die willen bidden, geven en gaan. We richten ons op 5 thema's. Evangelisatie. Jezus gaf ons de opdracht de wereld in te gaan om het evangelie bekend te maken. De passie van OM is dat iedereen Jezus leert kennen en zijn wil leert te verstaan. Onze short-term en long-term medewerkers delen Gods liefde met mensen die hem nog niet kennen. Noodhulp en wederopbouw. Christenen zijn geroepen om mensen in nood te helpen. OM helpt degenen die lijden en brengt waardigheid aan de armen. Mensen ervaren Gods genade wanneer wij hun compassie laten zien in zijn naam. OM helpt gelovigen te ondernemen vanuit Bijbelse principes met een blijvende impact. Kerken stichten. Het doel van OM is gezonde christelijke gemeenschappen te stichten met lokaal leiderschap. Wij ondersteunen nieuwe groepen gelovigen om een zelfstandige kerk te worden die op zijn beurt het evangelie verkondigt. OM dient de kerk door bewustmaking van de grote opdracht, het stimuleren van gebed voor de wereld en radicaal discipelschap. Gerechtigheid. Als kinderen van God zijn wij geroepen om op te komen voor de verdrukten en hun stem te zijn. Zodat mensenlevens veranderd worden door het evangelie. OM werkt in alle lagen van de maatschappij om mensen bewust te maken van het onrecht in deze wereld en hoop te brengen aan de verdrukten. Training. Als OM geven we een praktische invulling aan discipelschap. Training en coaching gebeurt zij aan zij, op straat en samen in internationale teams. Vertrouwen en verantwoording afleggen aan elkaar geeft kracht en stimuleert persoonlijke groei. Als OM bieden we trainingen aan, zodat mensen op hun beurt een impact kunnen hebben op duizenden anderen. Dus, kijk eens naar deze wereld en naar je eigen leven. En stel de vraag, wat kan ik doen? Je kan bidden. Individuen en kerken groeien als zij bidden. OM biedt actuele gebedsinformatie aan via ons wekelijkse gebedsnieuws, onze website en gebedsbijeenkomsten. God roept ons op te bidden voor de wereld. Bid je met ons mee? Je kan ook geven. Door te geven kan jij een verschil maken in iemands leven. Zo kun je op een praktische manier Gods liefde met een ander delen. Het is de moeite meer dan waard om een zendeling of project financieel te ondersteunen. We hechten veel waarde aan transparantie, betrouwbaarheid en samenwerking. Je bent welkom als partner in die bediening die God op jouw hart legt. Je kan ook gaan. God kan jouw handen en voeten gebruiken in zijn missie. OM biedt mogelijkheden om te gaan, voor zowel korte als langere periodes. Ben jij bereid om jouw vaardigheden in te zetten om hoop en blijvende verandering in mensenlevens tot stand te brengen? Ga mee en ervaar het zelf. OM helpt je om jouw talenten in te zetten voor je naasten. God kan ook jou gebruiken. God heeft ons geroepen om samen zijn wil te doen. Welke rol ga jij daarin vervullen?
Ja, dankjewel. Achterin staat ook een tafel met de nieuwste magazines en wat boeken. En als je ook nog vragen hebt, spreek ons gerust even aan. Dat vinden we altijd leuk om over te spreken natuurlijk. En ik zou nu graag een zegen willen vragen over de dienst. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, Heer, ik wil u danken, Heer, dat we hier mogen zijn. Dank u wel voor een ieder die hier in de zaal is. Ik wil deze dienst aan u opdragen, Vader. Alle woorden die gesproken worden en alle nummers die gezongen worden, Heer, ik bid dat het allemaal tot eer van uw naam zal zijn. En ik wil ook vragen, Vader in de hemel, of dat u persoonlijk tot ons hart wil spreken vandaag ook, Heer. Heer, dat we veranderd de deur uit zullen gaan. Heer, en ik vraag uw zegen over deze dienst. In uw naam, Heer Jezus. Amen. Amen.
Thank you.
Ja, God maakt vrij. Geweldig nummer. We willen nu weer een lied gaan zingen, maar voordat we dat willen gaan doen, dan gaan we, wil ik even uitnodigen. En dan moet ik even op mijn speakbriefje kijken. Niels Arnoud, Hongling en Nicole, want die gaan de collecte doen voor Sunrise. Sunrise is een terugkerend project wat wij ook als gemeente elk jaar doen in de zomervakantie. Waarbij jongelui van deze gemeente hier op het sportveld, eigenlijk andere jongelui hier in de wijk. En we hebben een zeer multiculturele wijk, Wijk Zuid, om die uit te nodigen en samen te sporten. Maar bovenal het evangelie te verkondigen. Over de kerkmuren heen. En dat jonge mensen dat doen met sport, want sport verbroedert en verbindt. Dus een geweldig project, elk jaar weer. En vandaar deze collecte. Dus jongelui, pak de collectezak en loop rond.
Ik twijfel een beetje. Hebben mijn twijfelquiz al bij me? bleven twijfels. We hebben ook een twijfelachtige quiz wat we met elkaar gaan spelen. De bedoeling is, want u heeft allemaal een pen gekregen, verschillende papiertjes. Het is de bedoeling dat u een papiertje pakt en de pen. Gaan jullie ook rustig zitten, dan kun je ook meetwijfelen. Wat we gaan doen is heel simpel. Grote twijfelquiz. Door welke deur komt twijfel bij jou binnen? Henry heeft in zijn inleiding het al verteld. Eigenlijk twijfelt iedereen wel eens. En misschien zit je hier en twijfel je wel aan het bestaan van God. Misschien geloof je wel in God en zeg je ik twijfel niet aan zijn bestaan. Maar misschien wel. Of over de vraag van, ja, wat betekent het geloof eigenlijk voor mij? Of spreekt God wel tot mij? Of is er misschien, dat is voor mijzelf het meest herkenbaar, staat het geloof soms niet onder druk door dingen die vanuit de wetenschap komen? En zo kunnen er heel veel twijfels zijn. Er zijn eigenlijk 7 twijfels of twijfeldeuren. Door die deur kan twijfel bij je binnenkomen. En de quiz is natuurlijk een beetje ludiek bedoeld. Ik zei ook niet voor niks, het is een twijfelachtige quiz. Maar het is wel onze bedoeling dat je nou voor bewust wordt van door welke deur komt twijfel nou bij mij binnen? Waar ben ik gevoelig voor? Het is niet zo dat als je bijvoorbeeld 6 punten scoort op een bepaalde vraag of een groep vragen, dat je dan per se twijfelt. Het zou best wel kunnen zijn van dat je hoog scoort bijvoorbeeld op, wat ik zelf net zei, van op wetenschap bijvoorbeeld. Maar dat je zegt van, nou, mij maakt het niet uit. De wetenschap bedreigt mijn geloof niet. Maar het kan wel zo zijn als je hoog op scoort, dat je daar dus gevoelig voor bent. Het gaat er dus eigenlijk om van bewustwording. Het werkt eigenlijk heel simpel. Hoe werkt de quiz? Nou, je hebt 14 vragen. Die 14 vragen gaan we met elkaar even door. Dan heb je 1 punt voor, dat herken ik totaal niet. 2 voor, dat herken ik een beetje, maar niet helemaal. En 3 voor, dat herken ik helemaal. Nou, welke manier van twijfelen past dan bij jou? Dus het is heel simpel, we hebben 14 vragen. Je zet 1, 2 of 3 erbij. Zo werkt de quiz. Zijn we door die 14 vragen heen, gaan we kijken wat je score is. Oké, nou, dat is eigenlijk wat we gaan doen. Grote twijfelquiz. Nou, starten. Vraag 1. Vraag 1 is, mensen in mijn omgeving hebben zwaar geleden. Je hoeft niet heel lang na te denken over deze vraag. Hè? Het is geen psychologische test of zo. Dus schrijf op wat in je opkomt. 1, 2 of 3. Dus de vraag 1 is dus, mensen in mijn omgeving hebben zwaar geleden. 1, dat herken ik totaal niet. 2, dat herken ik een beetje, maar niet helemaal. 3, dat herken ik helemaal. Nou, en die 3 antwoorden gelden dus bij elke vraag. Ach, ik kom toch op de andere schermen. Misschien is het zo beter te zien. Het zou een beetje moeilijk zijn misschien. Maar goed, ik zal het nog een paar keer noemen. Vraag 2. Vraag 2 is dus, lijkt me veel gemakkelijker niet te geloven. Het lijkt me veel gemakkelijker niet te geloven. En dus 1, dat herken ik totaal niet. 2, een beetje. 3, helemaal. Dus, schrijf mee. Oké. Vraag 3. Ik wil bewijzen, is vraag 3. Ik wil bewijzen. Dat herken je totaal niet of een beetje of helemaal. Okay. Vraag 4. Mijn meeste vrienden en kennissen geloven niet. Dus vraag 4. Mijn meeste vrienden en kennissen geloven niet. Vraag 5. De wetenschap bedreigt het geloof. De wetenschap bedreigt het geloof. Is dat, ken je dat totaal niet? Of misschien een beetje? Of 3 juist wel? 1, 2 of 3 punten. Dat geldt voor elke vraag. Vraag 6. Juist tussen gelovigen voel ik me weinig gelovig. Dus juist tussen gelovigen voel ik mij weinig gelovig. En dat is weer van dat je dat totaal niet herkent of een beetje of juist weer helemaal. 3 opties om het makkelijk te maken. Van sommige gewoontes, dat is vraag 7, van sommige gewoontes kom je nooit af. Van sommige gewoontes kom je nooit af. Dat kun je helemaal niet herkennen of een beetje herkennen of juist weer wel. Vraag 8. Vraag 8 is, als je gelooft, zie je elke dag iets van God. Dus vraag 8 is, als je gelooft, zie je elke dag iets van God. Vraag 9. Uiteindelijk is niemand echt te vertrouwen. Uiteindelijk is niemand echt te vertrouwen. Herken je dat totaal niet? Of misschien een beetje? Of misschien juist wel helemaal? We gaan snel door naar vraag 10. En vraag 10 is, God heeft geen invloed op mijn geldbesteding. Dus vraag 10 van de grote twijfelquiz. God heeft geen invloed op mijn geldbesteding. Vraag 11. Ik kan geen zonden van mijzelf noemen. Dat is vraag 11. Ik kan geen zonden van mijzelf noemen. Herken je dat totaal niet? Of misschien een beetje? Maar misschien ook wel helemaal. Vraag 12. Denk ik wel een leuke vraag. God spreekt altijd. Alleen de mensen luisteren niet. Dus God spreekt altijd. Alleen de mensen. Zij luisteren niet. Herken je je daar totaal niet in? Of misschien een beetje? Ja, of misschien ook wel helemaal. Vraag 13. Buiten het kerkgebouw denk ik niet aan God. Dus vraag 13, buiten het kerkgebouw denk ik niet aan God. En dan ken je dat weer een beetje, of totaal niet, een beetje, of juist weer helemaal. 1, 2 of 3 mooie punten. Ja, en dan zijn we eigenlijk al aanbeland aan de laatste vraag van deze grote twijfelquiz. Ik wil niet iets opgeven voor mijn geloof. Ik wil niet iets opgeven voor mijn geloof. Herken je dat totaal niet? Of herken je dat een beetje? Of weer helemaal? Vijftien gemakkelijke vragen van de grote twijfelquiz. Maar wat is nou je score? Hoe bereken je je score? Zoals ik in de inleiding al zei, zijn 7 twijfeldeuren. En we gaan heel in het kort die 7 twijfeldeuren bij langs. Want elke twijfeldeur heeft 2 vragen. Ach, dat begrijpt u ook wel. Nou, als je 6 punten scoort bij zo'n deur, dan heb je daar dus echt kans van dat is jouw deur een mogelijke ingang voor twijfel. Dus let wel, een mogelijke ingang voor twijfel. Betekent niet dat je per se twijfelt, maar het kan wel zo zijn dat je juist daar gevoelig voor bent. Dus, nou ja, makkelijke score uitrekenen. 1, 2, 3, welke vraag? Oké. Deur 1. Ik merk geen verschil. En dan gaat het over vraag 10 en vraag 13. Dus kijk bij deur 1 wat je bij die twee vragen hebt ingevuld. 1, 2 of 3 punten. Vraag 10 en vraag 13. God heeft geen invloed op mijn geldbesteding. En buiten het kerkgebouw denk ik niets aan God. Als je op deze vraag hoog hebt gescoord, dan kan je even... Ik zal iets over nog over zeggen. Dan heb je er twijfel als het geloven niet toe lijkt te doen. Dus misschien geloof je wel, maar vind je het moeilijk omdat je het geloof en of in je eigen ogen geen verschil maakt. Je vraagt je af van, is het geloof wel nuttig? Wat merk ik nou van het geloof in mijn dagelijks leven? Dat is deur 1. Deur 2. Christenen zijn niet cool. Eigenlijk is het raar om ze op te schrijven. Christenen zijn juist cool, denk ik. Maar christenen zijn niet cool. En dat hoort er bij vraag 4 en vraag 6. Mijn meeste vrienden erkennen ze geloven niet. En juist als ze gelovigen voel ik me weinig gelovig. Als je daar hoog op scoort, kan het zomaar zijn dat je twijfelt. Omdat je heel moeilijk aansluiting kan vinden bij christenen. Of ik zei al net wel van ja, christenen zijn cool. Maar misschien is dat in je ogen niet waar. Misschien herken je heel weinig christenen. Die leuk zijn. Dus dat is ook een twijfel of een deur waardoor je kan twijfelen. Deur 3. Ik moet altijd zoveel, is deur 3. Ik moet altijd zoveel. En dan gaat het om vraag 7 en dan gaat het om vraag 11. Van sommige gewoontes kom je nooit af. Ik kan geen zonde van mezelf opnoemen. Dus dan gaat het over van... over hoe je jezelf ziet en ook hoe je zonde ziet. Als twijfel, als je geloof, juist doordat je het geloof ziet als regels, het geloof je vooral schuldgevoelens oplevert. Nou, en dat is gewoon geen fijn gevoel, schuld. Dat is schuldgevoelens, dat is simpel. En het kan zo zijn van dat je het pakket regels, naar jouw ogen het geloof is, dat wel heel zwaar op je drukt. Ik denk dat het geloof juist is om je daarvan te bevrijden, maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die... daar kom je misschien ook wel tegen, die het geloof als regels zien. Deur 4. God moet iets laten merken. Vraag 8 en 12 horen erbij. Als je gelooft, zie je elke dag iets van God. En vraag 12 spreekt, God spreekt altijd, alleen de mensen die luisteren niet. God moet iets laten merken. Het kan zo zijn van dat je twijfelt aan God, omdat hij niet duidelijk... of in naar jouw idee niet tegen jou praat. En dat je daardoor hem gaat wantrouwen. Dus je hebt niet het idee dat je echt contact met God maakt. En daarom ga je twijfelen. Deur 5. Ik wil God begrijpen is deur 5. Dat hoort bij vraag 1 en vraag 9. Mensen in mijn omgeving hebben zwaar geleden. En uiteindelijk is niemand echt te vertrouwen. Dit is misschien wel een moeilijke. Maar je kunt aan God gaan twijfelen als je te veel ellende hebt gezien of meegemaakt. En daar simpele antwoorden ook op zoekt. En dat je God wil begrijpen en daarin maar dat niet lukt. En dat je daardoor ook gaat twijfelen. Deur 6. Liever de gemakkelijke weg. Dat is deur 6. Vraag 1 was dat, het leek me veel gemakkelijker niet te geloven. Of vraag 14, ik wil niet iets opgeven voor mijn geloof. Als je daar hoog op hebt gescoord, dan word je echt uitgedaagd om te kiezen voor of tegen God. Maar die moet vraag 2 zijn? Oké. Okay. Ja, klopt, oké. Maar goed, als je dus deur 6 hebt, liever de gemakkelijke weg. Je vindt het moeilijk. Je vindt het moeilijk om echt... voor God te kiezen. Deur 7. En de laatste deur. Het moet wel logisch zijn. Vraag 3 was dat. Ik wil bewijzen. Vraag 5. De wetenschap bedreigt het geloof. Nou, en dan krijg je twijfel. Als je bang bent dat de wetenschap je geloof bedreigt. Dat zijn eigenlijk 7 deuren. 7 deuren van twijfel. Dit was een grote twijfelquiz. Eigenlijk bedoeld om je bewust te maken. Je bewust te maken, ook als we straks naar de preek van Willem gaan luisteren. Ook als je straks gebruik kan maken van de grote twijfelmuur. Iedereen heeft een deur waardoor twijfel binnen kan komen. En wees je daarvan bewust. En het belangrijkste is ook nog, als je twijfelt, geen probleem. We komen dat in de Bijbel bij vele mensen en op vele plaatsen tegen. Maar juist kun je je twijfel brengen bij wie ze veilig zijn. En dat is bij God.
Nog twee liederen met u zingen. En voordat we overgaan om te luisteren naar jouw toespraak. Hey.
Ze gaan nog twee liederen zingen.
Thank you.
Zo. Nou, het was bijzonder om net die twijfelquiz te doen. Ik hoop dat u goed uit de bus bent gekomen. En ik heb het voor mezelf ook gedaan. En het is interessant om daarnaar te kijken welke punten dan het hoogst eruit komen. Hè? En ik merk bij mezelf dat ik ook in het invullen al een beetje twijfelachtig ben. Want ik kies heel vaak de middenin, in de 2 of de 1. En, dus ik heb niet ergens 6 punten behaald, maar misschien sommige van jullie wel. En twijfel. Ik denk dat het iets is waar we allemaal wel eens mee te maken kunnen krijgen in ons leven. En vanochtend ging ik heel vroeg mijn bed uit. Wij waren bij mijn ouders thuis in Strijen, want we gingen naar onze thuisgemeente, naar de eerste dienst. En mijn twee kleine neefjes die waren ook aan het overnachten bij mijn ouders. En ik weet niet of dat u zelf ook misschien jonge kinderen hebt, maar ze heten Gijs en Bram. En die jongste jongen is 4 jaar en die wordt al heel vroeg wakker, rond een uurtje of 7. En hij kwam naar beneden gelopen en ik stond daar onder aan de trap. En op een gegeven moment deed ik zo van, kom maar. En toen sprong die. En hij sprong zo in mijn armen en ik dacht bij mezelf, dit is eigenlijk best wel heel mooi. Ik kon geen spoor van twijfel in Gijs, zeg maar, mijn neefje, vinden. En daarom geloof ik ook, dat deed me ook denken aan die tekst, hè, van dat we als de kinderen mogen worden. En één ding weet ik zeker, is dat kinderen vertrouwen. Die hebben vertrouwen in hun ouders en ik geloof dat we daar ook wat van kunnen leren. En zelf, in mijn eigen leven, heb ik ook wel eens last gehad van twijfel. En ik heb erover nagedacht, zitten denken, hoe zag dat er nou precies uit in mijn leven? En toen ik 21 was, ik denk tussen 20 en 21, toen had ik ook een moment dat ik op mijn kamer zat en ik was de Bijbel aan het lezen. En ik was eigenlijk in die tijd, als het ware, dat ik ervaarde dat God me naar hem toe trok. Dat ik echt tot geloof aan het komen was. En ik ervaarde dat de Bijbel tot mijn hart sprak. Maar toen op een avond, toen dacht ik, wat als het nou allemaal niet waar is? En wat als God niet een hoopvolle toekomst voor mij heeft? Wat doe ik hier dan in mijn kamer met de Bijbel lezen en bidden en al mijn plannen met God delen? En ineens was daar een gedachte van onzekerheid in me. Maar ik heb zo ervaren dat God me die zekerheid weer gegeven heeft. Voor mij gebeurde daar iets heel bijzonders, want het was een zomerse avond en daar fietsten dus een paar kinderen langs en die zongen een lied. En die zongen het lied, ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Nou, ik denk dat jullie dat lied wel kennen. En dat zong ik vroeger altijd. En dat hoorde ik, dat lied, precies toen ik met die twijfel zat. Vond het zo mooi. En ik geloof ook dat God twijfels ook wil weggeven. En we moeten ook tot hem gaan met onze twijfels. Nou, zo kan je dus twijfel hebben over geloofzekerheid, kan je het noemen. Of dat je een kind van God kan zijn, daar kan je twijfels over hebben. En een ander gebied waarop we ook twijfels kunnen hebben, dat is als wij geloven dat wij een kind van God zijn, dat we een relatie met God de Vader mogen hebben door Jezus, dan gaan we wandelen in ons geloof, zoals dat heet. En nou staat er ook in Romeinen 1 vers 17 dat de rechtvaardige ook zal leven uit geloof. En dat is ook iets wat we moeten leren. En voor mezelf ben ik ervan overtuigd dat ik een christen ben, dat ik een kind van God de Vader mag zijn. Maar ik heb wel momenten dat ik keuzes moet maken of stappen en dan moet je God leren vertrouwen. Dan ineens komt daar ook twijfel. En die twee dingen die herken ik dus voor mijn eigen leven. En geloof is heel erg kostbaar in de ogen van God. Ons geloof, ons vertrouwen in hem is heel kostbaar in Gods ogen. En ik wil daar een mooie tekst over lezen in 1 Petrus 1 vers 7. Ja, 1 Petrus 1 vers 7, ik zal hem voor u voorlezen. En er staat het volgende. Er staat, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. En deze tekst laat zien dat ons geloof, dat kostbaarder dan goud is. En ons geloof zal ook op momenten op de proef gesteld worden. Maar als we het dan doorleven met God en als we dan hem daarin zoeken in onze twijfels, dan kunnen we groeien in ons geloof. En ons geloof kostbaarder dan goud, ons vertrouwen in hem. En een andere tekst, die vertelt ook zelfs in Hebreeën 11, die vertelt dat het zonder geloof is het onmogelijk om God vreugde te geven, om God welgevallig te zijn. He, als we hem zoeken, moeten we geloven dat hij bestaat en dat hij onze gebeden verhoort. Dat staat in Hebreeën 11, vers 6. En het woordje geloven, dat heeft dus ook, dat betekent ook vertrouwen, vertrouwen op God. En dan denk je, geloven? Nou, in de wereld geloven mensen van allerlei verschillende dingen ook. Maar het woordje geloven, en zeker wordt dat ook steeds duidelijker in het Testament, dat richt zich op een persoon. Dat is vertrouwen in een persoon. Je vertrouwen schenken aan iemand, je vertrouwen vestigen op iemand. En in het Nieuwe Testament zien we dat we ons vertrouwen vestigen op Jezus. He, dat we geloven in wat hij gedaan heeft voor ons. Dat we in hem geloven als de Zoon van God. Dat hij onze zonde heeft gedragen aan het kruis. Dat hij weer is opgestaan, zodat wij gerechtvaardigd kunnen worden. En dus dat heeft ook alles te maken met ons geloof in de persoon van Jezus. Het draait om hem. Misschien denk je wel bij jezelf hoe kan ik omgaan met de twijfel? Hè? Misschien zijn er wel een aantal deuren tevoorschijn gekomen uit de quiz die u net gedaan heeft. En hoe kunnen we daarmee omgaan met die deuren van twijfel? Hoe bieden we als het ware weerstand met twijfel? En hoe kunnen we daarmee naar God gaan met onze twijfels? Nou, daar willen we deze dienst echt bij stilstaan. En een andere vraag, kan ik eigenlijk wel echt zeker zijn van mijn geloof? Is dat iets wat kan? En ik heb het voorrecht gehad om een keer een alfacursus in België op te starten. We zijn nu bezig in Gorinchem bij een migrantenkerk. Ook bijzonder om dat te doen. En van de alfacursus hebben ze ook een keer een onderzoek gedaan. Dat was een beetje aan het begin van de cursus. En toen stelden ze aan alle cursisten de vraag: bent u nu een christen? Kunt u zichzelf nu een christen noemen? En ik heb een aantal antwoorden opgeschreven die daaruit voortkwamen. En de antwoorden zijn onder andere: ja, maar zonder een relatie met God. Nou, dat is toch heel knap. En de andere is: min of meer. En de andere is: ik denk van wel. En de andere is: nou, weet ik niet zeker. Weet ik niet zeker. Ik weet niet of dat ik dat kan zeggen. En de ander zegt: waarschijnlijk wel hoor. En de ander zegt: ja, hoewel, als ik terugkijk, misschien toch niet. Dat is wel een hele bijzondere, hè? En de ander is: nee, ik ben half wel en half niet christen. Nou, en weet u, dit is nogal een hele uitgesproken uitkomst. Ik weet eigenlijk zeker, en dat hoop en geloof ik ook, dat als we deze enquête hier zouden doen, dat er een hele andere uitkomst uit zou komen. Maar toch laat dit zien dat in een mensenleven speelt. Hè? Mensen die de Alpha-cursus volgen en als het ware aan het begin van hun geloof staan. En dat ze toch vaak dat moeilijk vinden om dat voor hunzelf te zeggen: ik ben christen, ik ben een kind van God. En dat is toch iets wat onder veel mensen leeft. En dat zou ook kunnen dat u in uw eigen leven ook met die vraag speelt. En dat is iets wat soms speelt. En toch wil God eigenlijk dat we echt zeker weten dat we eeuwig leven hebben. En een hele mooie tekst daarover die staat in 1 Johannes 5 vers 13. En dan vertelt de apostel Johannes, die vertelt van dat we er zeker van mogen zijn. Zeker van het eeuwige leven. 1 Johannes 5 vers 13. Dat schrijft hij tot slot van zijn brief. 1 Johannes 5 vers 13. Daar staat het volgende. Dan zegt hij: dit heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zoon van God. Hè? Dit heb ik u geschreven, u die gelooft in de naam van Jezus. En dan schrijft hij daarna, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Hè? Opdat je het weet. Opdat je die zekerheid en die overtuiging hebt. Ook diep in je hart. En dat is wat de apostel Johannes zegt. Die zegt van, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. En het eeuwige leven, dat is niet iets voor hierna. Maar dat is al iets wat hier op aarde begint. Hè? Het eeuwige leven begint als wij God de Vader leren kennen. Het eeuwige leven is het kennen van God de Vader. En zo verlangt God er ook naar dat wij die zekerheid in ons geloof, dat we dat gaan ontvangen. En de vraag is natuurlijk, hoe moeten we nou reageren als twijfels op ons pad komen? En hoe kan ik nou dan die zekerheid ontvangen? Hoe moet ik dat doen? Geloofszekerheid. En ik wil eigenlijk 3 punten gaan benoemen nu in mijn preek. En zoals 3 poten het statief van een fotocamera ondersteunen, zo berust de zekerheid van onze relatie met God op de activiteit van iedere persoon in de 3-eenheid. En daar wil ik nu bij jullie bij stil gaan staan. Ik wil spreken over de beloftes die God de Vader geeft in de Bijbel. En over het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. En over het getuigenis van de Heilige Geest. En mijn vrouw die heeft een statief. Dat wil ik hier neerzetten, zodat u als het ware goed voor u kunt zien. Even kijken hoor. Ja. En zo mag ons geloof dus gaan berusten op 3 punten eigenlijk. En net zoals die camera dus leunt op 3 punten, mag ons geloof ook op de 3-eenheid van God leunen. Op de beloftes die God dus geeft in de Bijbel. En op het volbrachte werk van Jezus aan het kruis en op het getuigenis van de Heilige Geest in ons hart. En ik wil met jullie gaan kijken nu naar het eerste punt. En dat zijn de beloften die God geeft in zijn woord. En er staan heel veel beloften van God in de Bijbel. Prachtige beloften van God. Ik wil er zomaar een aantal even bijpakken om u daarin mee te nemen. Bijvoorbeeld in Psalm 37 vers 25... Komt-ie. Jong ben ik geweest, ook ben ik oud geworden, maar een rechtvaardige heb ik niet verlaten gezien. Noch zijn nageslacht zoekende naar brood. Ten alle tijde ontfermt hij zich en leent uit. En zijn nageslacht is tot een zegen. Dat is een bijzondere belofte die God hier geeft in zijn woord. Een andere vind je ook bijvoorbeeld in Filippenzen 4 vers 19. Er staat dat Christus ons in alles wat we nodig hebben ten alle tijden wil voorzien. En zo staat de Bijbel dus als het ware vol met dat soort beloftes. Ik zal het voorlezen. Filippenzen 4 vers 19. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Een andere belofte. Staat bijvoorbeeld ook in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is ook een belofte die God geeft. Als we in hem geloven, zullen we niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Een andere mooie, tot slot, om dit punt even duidelijk te maken, is Hebreeën 13 vers 5 tot 6. En dan lees ik hem vanaf halverwege vers 5. En er staat dan het volgende. Er staat, want hij heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven. Ik zal u geenszins verlaten. En daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heere is mijn helper. Ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? Nou, hier hebben we 4 beloftes hebben we gezien. En dat klinkt prachtig. En als de praktijk dan komt, dan moeten we leren met ons hart daarop te gaan vertrouwen. En misschien kent u deze teksten al wel. En soms kunnen we ook dingen in ons verstand weten en teksten kennen. En als dan situaties op ons pad komen, dan komt er in één keer openbaar of dat we het in ons hart ook geloven. En dan kunnen we daarin moeten leren vertrouwen. En zo heb ik dat ook meegemaakt in mijn leven. Hè, in de praktijk. Ik weet 1,5 jaar geleden, toen was ik bezig om die stap naar operatie mobilisatie te maken. En toen hadden we gesprekken met mijn teamleider. En we spraken af bij een restaurant en in Meerkerk. En daar spraken we over mijn functie en de stap naar OM toe. En ik had een aantal gesprekken gehad en de klik was goed van allebei de kanten. En toen kwam dat gesprek, ja, waarin ik een keus moest maken, hè, waarin ik een stap moest zetten. Maar wat ook is bij operatie mobilisatie, is dat je als het ware van een vriendenkring moet leren leven. Hè. En dat is iets, ja, dat was nieuw voor mij. Dat was helemaal nieuw en daar moest ik God in leren vertrouwen. En u moet weten dat ik heb een financiële achtergrond. En ik had toen ook een klein eigen bedrijfje. En ik stelde namelijk ondernemingsplannen op. En ik had een hele berekening voor mezelf gemaakt. Hoe dat ik financieel zou kunnen rondkomen elke maand. En ik bedacht mezelf, als ik 1 ondernemingsplan schrijf elke maand, dan verdien ik zo en zoveel euro. En als ik dan zoveel support binnenhaal, dan kom ik rond. En ik had een Excel-sheet ervan gemaakt, een hele berekening. En ik gaf dat aan mijn teamleider. En ik zeg, dit is mijn plan. Zo wil ik het voor elkaar gaan krijgen. En hij schoof dat aan de kant, dat blad van mij. En hij gooide het nog net niet in de prullenbak. Maar wat hij zei was, hij zegt, Willem, durf jij God te gaan vertrouwen op dit moment? Durf jij God te vertrouwen dat hij zal gaan voorzien in datgene wat je nodig hebt? En het was voor mij als een stap op het water zetten. En ik weet je, dit jaar die vond dat mooi en die moest daar een beetje om lachen en die vond het heel bijzonder wat daar gebeurde. Maar voor mij was dat moeilijk. Het was echt, ik dacht, wow, nou moet ik echt de stap gaan wagen. En dan moet ik het bekend gaan maken in mijn gemeente en gaan geloven dat God daarin gaat voorzien. En dat was voor mij een stap in geloof. En ik ken de belofte in de Bijbel, we hebben ze net gelezen, hè? Dat God, dat Jezus in alles zal voorzien wat je nodig hebt. En ik kende die beloftes ook, maar mijn gevoel die ging soms heel de andere kant op. Er waren dagen dat ik dacht, zal het allemaal wel gaan lukken? Terwijl de Bijbel die geeft beloftes daarover, kan je gevoel soms een andere kant op gaan. Misschien herkent u dat wel. Nou, en dat is dus een heel belangrijk punt. We komen zeg maar tot geloof en we komen niet tot gevoel. En ik geloof ook dat geloven ook iets van het hart en van onze emoties is. Maar onze emoties gaan heen en weer. Dat kan van dag tot dag zijn. En we moeten daarom ook echt leren om de belofte in de Bijbel, om die te gaan vertrouwen. En ons daaraan vast te leren houden. Ook op momenten dat het echt erop aankomt. Dat we echt, dat we daarin beproefd worden als het ware. En een ander punt, dat is het werk van Jezus Christus. We hebben nu de belofte van de Vader gehad in de Bijbel. Dat is het eerste fundament waarop ons geloof als het ware mag berusten. Hè? Dat we ons vasthouden aan de belofte die God ons geeft in zijn woord. En een ander punt, dat wil ik nu op dit moment noemen, het werk van Jezus. Het volbrachte werk van Jezus. En ik heb daarboven geschreven, misschien herkent u ook wel twijfels aan uzelf. He, dat je zegt van, als ik mijzelf vergelijk met andere gelovigen, dan voel ik mezelf een stuk minder. Of dat je het idee hebt van, ik doe niet genoeg. Of ik doe het niet goed genoeg. Dat was ook een van de deuren. Die hebben we net gezien ook. He, het goed genoeg willen doen. Of het idee hebben dat je altijd iets moet doen. En ik heb daarboven geschreven, twijfel aan jezelf. En twijfel aan jezelf is eigenlijk op onszelf gericht. En dat is ook zo. Wij komen ook soms tekort. We hebben ook onze tekortkomingen en onze verkeerde motivaties en dingen. Maar het is zo mooi dat wij niet meer naar onszelf mogen kijken, maar dat we naar hem mogen kijken. Dat we God gericht mogen leren worden. En dat we naar het offer van Jezus leren kijken. En dat we gaan ervaren, hij heeft het goed genoeg voor mij gedaan. Dankzij hem mag ik rein en heilig voor God staan. En ben ik gelijkwaardig aan een ander. En heb ik het goed genoeg gedaan. Doordat Jezus het goed genoeg voor mij heeft gedaan. En dat is ook genade. En dat is ook iets wat we moeten leren. Dat we niet meer op onszelf gericht worden, maar op God gericht worden. En weet u, als u echt eigenwaarde wil ontwikkelen in uw leven, moet u ook door de ogen van Jezus naar uzelf leren kijken. Als God naar ons kijkt en hij ziet dat wij het offer van Jezus hebben aanvaard, dan ziet hij ons als het ware rein en heilig. En dat is bijna niet voor te stellen. En weet u wat Jezus ook zegt tegen de discipelen in Johannes 15? Daar ben ik laatst, heb ik die tekst gelezen en me daarin verdiept. Ik vond het zo bijzonder wat Jezus dan tegen zijn discipelen gaat zeggen. Dan zou ik u graag naartoe meenemen naar Johannes 15 vers 3. En dit is een gelijkenis die ik altijd prachtig vind. Het gaat over de wijnstok. Het staat in Johannes 15. En dan zegt Jezus iets opmerkelijks tegen de apostelen, tegen zijn discipelen. En ik wil lezen in Johannes 15 vanaf vers 3. En dit is de gelijkenis van de ware wijnstok, hè, dat we in hem mogen blijven en dat we dan veel vrucht zullen dragen. En dan zegt hij in vers 3, gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ik in u. En hij zegt hier eigenlijk, gij zijt nu rein om het woord dat ik gesproken heb. En hij zegt tegen de apostelen, jullie zijn nu rein om het woord wat ik gesproken heb. En weet u waar ik achter ben gekomen? Ik ben erachter gekomen dat die apostelen, die hadden daarvoor, waren ze aan het avondmaal geweest. Het laatste avondmaal. Ik denk dat sommigen van u dat misschien wel weten. En dan staat er in Lucas, staat er gesprekken rondom het avondmaal. En een van de gesprekken die ze voerden was wie de belangrijkste zou zijn. De apostelen zaten aan tafel en hadden het met elkaar erover wie de eerste zou zijn in het koninkrijk van God, wie de belangrijkste zou zijn. En enige momenten later, na dit hoofdstuk, zou Petrus Jezus 3 keer gaan verloochenen. En ik dacht bij mezelf, hoe kan dit? Hoe kan Jezus nou de apostelen hier rein verklaren? Ik denk, wat gebeurt hier? En misschien kent u ook wel het verhaal van de overspelige vrouw die bij Jezus komt. En dan staan mensen op het punt om die vrouw te stenigen, omdat ze de wet overtreden heeft. En dan zegt Jezus, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dan druipen alle mensen af. En dan zegt Jezus ook, ook ik veroordeel u niet meer. Ga heen, uw zonden zijn u vergeven. En toen dacht ik, hoe kan Jezus dat doen? En ik dacht toen, hij geeft als het ware, geeft hij daar, hè, voor die apostelen en voor die overspelige vrouw, geeft hij al een doorkijkje naar wat hij zou doen aan het kruis. Want aan het kruis heeft Jezus al onze zonden gedragen. En de apostelen hadden dus ook verkeerde motivaties in hun hart. Die moesten ook nog gevormd worden. En die hadden ook hun falen en hun misses. En Jezus verklaart ze toch rein. En dat kan hij alleen doen doordat hij wist dat hij zelf aan het kruis zou gaan voor de zonden van de wereld. En ik vind het iets zo moois dat ik denk bij mezelf, soms kunnen we misschien zelf ook denken, hoe kan dat nou als je naar mijn leven kijkt? Hoe kan ik nou rechtvaardig voor God verklaard zijn? Hè, misschien dat je ook wel als je naar je eigen leven kijkt en je ziet fouten die je gemaakt hebt, dat je denkt, hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? En toch heeft Jezus alles volbracht aan het kruis. En mogen we dat leren te geloven? Mogen we geloven dat we door Jezus rechtvaardig voor God mogen staan? En als we dat als het ware diep in ons hart laten zakken, dan verandert dat ons leven. Datgene wat we geloven, dat is ook hetgene waarover we gaan spreken en dat is ook hetgene wat zichtbaar wordt in ons. En ik geloof dat als we op die manier naar ons leven leren kijken, dat we ook echt zullen veranderen. Vanuit het volbrachte werk van Jezus. En we kunnen die twijfels hebben aan onszelf. Maar laten we dan kijken naar hem die alles voor ons heeft verbracht. Laten we dan kijken naar het werk van Jezus. Dat is de tweede punt. En dan het derde punt, wat ik ook wil bespreken, is ook het getuigenis van de Heilige Geest. En misschien dat u ook wel de quiz net ingevuld heeft en dat u, dat u hoog bent uitgekomen bij dat punt van, ik merk er eigenlijk niet veel van. Geloven doe ik op zondag in de kerk en ik ervaar niet altijd dat God tot mij spreekt. En ik geloof ook dat juist op dit punt, dat de Heilige Geest ons juist een zekerheid wil geven. En dat we hem echt gaan ervaren in ons leven. En op het moment dat je christen wordt, komt Gods Heilige Geest in je wonen. En er zijn ook twee dingen die dat als het ware ook laten zien, dat Gods Geest in u woont. En het eerste punt is dat we veranderd worden naar zijn evenbeeld. Laten we maar eens kijken in Galaten 5 vers 22. Galaten 5 vers 22, dat gaat over de vruchten van de Heilige Geest. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dat zijn de vruchten van de Heilige Geest. En dat is niet iets wat we zomaar uit onszelf bezitten, maar het is iets wat ontstaat vanwege onze omgang, vanwege onze relatie met God. Zal dat zichtbaar worden in ons leven? Zijn blijdschap, zijn bewogenheid, zijn liefde. En toen ik op de Bijbelschool zat, weet ik nog, toen zat ik in het eerste jaar, en toen, dat duurde 2 jaar, die Bijbelschool. En in het tweede jaar, daar zat een mevrouw en die was ziek. En die was dus al een aantal maanden uit de running. Die kon vanwege haar ziekte niet op de Bijbelschool zijn. En ik weet nog dat we in het begin, dan baden we vaak voor haar, hè, dat God haar zou herstellen en dat ze weer terug zou kunnen komen op de Bijbelschool. Maar als de tijd verder gaat, dan kun je dingen soms ook vergeten. En ik weet nog dat we op een moment weer voor haar gingen bidden. En toen dacht ik bij mezelf, Heer, ik ben haar eigenlijk vergeten. Maar ik dank u dat u haar niet vergeten bent. En op het moment dat ik dat zei, kreeg ik een brok in mijn keel en ik kon niet meer verder bidden. Ik schoot helemaal vol, begon bijna te huilen. En toen dacht ik bij mezelf, wat is dit? Wat is dit? En soms kun je als het ware een stukje bewogenheid van God voelen voor andere mensen. En dat zijn die vruchten van de Geest. He, dat je zijn liefde ervaart voor een ander, dat je zijn blijdschap, zijn vrede ervaart. Terwijl je situatie misschien wel heel stormachtig kan zijn. En dat is ook iets wat zichtbaar mag worden in ons leven als een bewijs van dat de Heilige Geest in ons woont. He, dat we veranderen naar zijn evenbeeld. En een ander punt is dat we ook een diepe persoonlijke overtuiging mogen ontvangen dat we kinderen van God zijn. En dat is ook iets wat de Heilige Geest in ons hart wil doen. Echt een hele mooie tekst staat in Romeinen 8 vers 15. En die spreekt daarover, over die diepe persoonlijke overtuiging. Staat het volgende. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, de welke wij roepen Abba Vader. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En dat is zo mooi, dat is ook het werk van de Heilige Geest. Het laatste punt van mijn preek. En ik geloof ook dat Gods geest ook die overtuiging wil geven in uw hart, dat u werkelijk een kind van God mag zijn. En ik kan me ook voorstellen dat u denkt van ja, maar wat als het geloof moeilijk wordt? Wat als er moeilijke punten op mijn weg komen? Wat als er dingen gebeuren die ik niet kan verklaren? Hoe moet ik dan mijn geloof behouden? En ook dat punt is iets wat we ook terugvinden in de Bijbel. We zien dat de Bijbel een eerlijk boek is en dat we ook die twijfel zien in mensenharten. En ik wil u meenemen naar een verhaal in Genesis. Genesis 45, en dit is het verhaal dat Jozef weer terugkeert naar zijn vader. Genesis 45, en u moet weten dat Jozef was één van de 12 broers, een van de 12 broers van Jacob, een van de 12 zonen van Jacob. En ik denk dat u het verhaal kent dat op een dag hebben ze Jozef verkocht, hè, als slaaf naar Egypte. En wat de broers van Jozef toen gedaan hebben, dan hebben ze een kleed genomen. En daar hebben ze wat bloed overheen gesprenkeld en dat hebben ze toen aan Jacob gegeven. Toen zeiden ze, dit is het enigste wat wij gevonden hebben in het veld. Uw zoon Jozef is aangevallen door wilde dieren. En moet u zich voorstellen dat u die vader bent en dat jaren verstrijken en verstrijken. En dat u dan ineens hoort dat Jozef onderkoning is in een land hier in de buurt. Moet u bijvoorbeeld voorstellen dat Jozef, moet u zich bijvoorbeeld indenken dat uw zoon, die u al jaren niet meer heeft gezien, ineens onderkoning is in Luxemburg. Zou u dat kunnen geloven met uw hart? En dan zien we de volgende reactie bij Jacob. En ik lees vanaf Genesis 45, vanaf vers 25 tot 28. En zij dan trokken weg uit Egypte. De broers trokken weg uit Egypte en kwamen weer in het land Kanaan bij hun vader Jacob. En toen ze hem vertelden, Jozef leeft nog. En hij is zelfs heerser over het hele land Egypte. Dan staat er, toen bleef het hart van Jacob er koud onder. Hij kon het niet meer geloven. En misschien heeft u ook wel dingen in uw leven meegemaakt. Misschien mensen verloren, moeilijke dingen meegemaakt die u niet kunt begrijpen. En dan hoort u de toespraak die ik nu vertel en de beloftes die er in de Bijbel zijn. Maar dat u denkt, met mijn hart kan ik er niet meer bij. En toch wil God ook weer dat ook uw hart weer vertrouwen krijgt in hem. Dat uw hart als het ware weer opleeft. En dat is nu wat er gebeurt bij Jacob. En dan staat er, want zijn hart bleef er koud onder, want hij kon het niet geloven. Maar toen zij hem al de woorden overbrachten die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hen te vervoeren, toen leefde de geest van hun vader Jacob weer op. En hij zei, het is genoeg, ik geloof het. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik wil gaan en hem zien eer ik sterf. En dan zien we dat het hart van de vader weer opleeft. En dat is ook het verlangen van God. Dat uw hart ook weer opleeft. Dat u hem weer vertrouwt en gelooft. En je ziet ook op het moment dat Jacob weer geloof en vertrouwen in zijn hart krijgt, dat hij in actie komt. Hij gaat naar Egypte. Hij gaat terug naar zijn zoon Jozef. En zo geloof ik ook dat als wij tot geloof komen, hè, met ons verstand, maar ook met ons hart en onze ziel, en dat het dan ook, dat het daarna ook zichtbaar wordt in ons leven, dat we op pad zullen gaan, dat we erover zullen spreken, dat het gezien zal worden. En ik geloof ook dat God ook die zekerheid in ons hart wil geven. Die geloofzekerheid. En ik wil afsluiten met een verhaal van de Alpha-cursus in België. Ik weet dat we, toen waren we op de vierde avond van die cursus aangekomen. Het was erg mooi, want in België is de Alpha-cursus niet zo bekend. Mensen waren er heel enthousiast over en er waren een heel aantal mensen die de cursus volgden. En op de vierde avond ging het erover, hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof? En toen werd ook een hele bekende tekst aangehaald. Het staat in Openbaringen 3 vers 20. En daar staat dat Jezus klopt aan de deur. En dat hij als het ware binnen wil komen om maaltijd te houden. Ik zal hem aan u voorlezen, Openbaringen 3 vers 20. En er staat het volgende, bekende tekst. Er staat, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij. En als het ware staat Jezus ook aan de deur van uw hart, klopt hij en wil hij ook vriendschap met u. En toen ik in België was, toen sprak die voorganger van die gemeente, die sprak over deze tekst. En wat ik heel mooi vond, was dat als het ware ik deze tekst dieper ging begrijpen. Want in België vinden mensen de maaltijd ook een belangrijk iets. Dat is in Frankrijk bijvoorbeeld ook heel belangrijk. Maar hij zei, ik eet de maaltijd echt met mijn beste vrienden. Hij zegt, dat is iets waar ik van geniet en waar ik mijn beste vrienden voor uitnodig. En met alle respect, hè, en eerbied, maar dit is zo bijzonder dat God zoekt naar die vriendschap met u. Vindt u dat niet bijzonder? En dat is wat God ook verlangt. En hij verlangt er ook naar om in uw leven binnen te komen door zijn Heilige Geest. En op die manier woning te maken in uw leven. En uw leven een doel te geven. En uw leven te leiden en u te helpen. En daar zou ik ook graag een moment voor willen bidden. Ik zou ook willen vragen, hè, als je hier zit en je zegt van die geloofszekerheid, die diepe overtuiging dat ik een kind van God ben, die ken ik niet. En misschien verlang je daar wel naar het leven met God. Of vind je het moeilijk om een stap te zetten? Misschien verlang je er vandaag wel naar om een stap tot Jezus te zetten. Dat je zegt, ik wil mijn hart voor u openstellen op dit moment. Ik wil u welkom heten in mijn leven. Ik wil mijn hart openstellen voor u. Ik wil gewoon vragen, als dat je verlangen is, hè, als je hier zit en je kent dat nog niet, die relatie met God, dan wil ik je gewoon vrijmoedig vragen om eens te gaan staan en dan wil ik voor je bidden. Hè, en als je dat verlangen hebt op dit moment, als je zegt, ja, ik verlang daarnaar met het leven met God, ik verlang daarnaar om Jezus, om een stap te zetten tot Jezus. Is er iemand? Dan zou ik willen vragen om gewoon eens op te staan en dan wil ik kort een gebed voor je bidden. Nou, moedig. Dankjewel. Ik ga voor je bidden. Wat is je naam? Sorry?
Max.
Oké. Ik zal voor je bidden. Vader, ik wil u zo danken voor dit moment, voor deze jeugddienst. En ik wil u danken voor Max. Dank u wel dat hij is gaan staan. En Heer, ik bid zo dat dit een moment tussen u en hem zal zijn. En Heer Jezus, zo willen we u erkennen als de Zoon van God. Als de Zoon van God die onze zonde heeft gedragen. En dank u wel dat u Max ook wilt vergeven voor fouten, voor misstappen die hij heeft gemaakt in zijn leven. En dank u wel, Heer, dat u hem ook als een kind van u wil aannemen. Dat u ook in zijn hart die overtuiging wil geven. Dat hij een kind van u mag zijn. Heer, en ik bid, Heer, dat u door uw Heilige Geest nieuw leven zal geven aan Max. Dat hij uw plan met zijn leven zal ontdekken. En dat u hem leert om hem te volgen. Heer, ik bid dat u tot zijn hart spreekt op dit moment. En dat u hem die overtuiging geeft dat hij een kind van God mag zijn. En Max, zo wil ik je zegenen in de naam van Jezus. En amen.